Goedendag en ook namens mij van harte welkom. En waarschijnlijk hebben jullie het al gemerkt, maar ik wil het graag met jullie hebben over de wapenuitrusting vanuit Efeze 6. En als ik naar mezelf kijk, vind ik dat best wel een spannend en eng onderwerp. Vaak als het over de wapenuitrusting gaat of over geestelijke strijd, dan ben ik geneigd om de andere kant op te kijken. En zeker bijvoorbeeld in hoofdstuk 6, vers 12, waar het staat dat we niet tegen mensen van vlees en bloed vechten, maar tegen wereldbeheersers van de duisternis. Dan vind ik dat best wel eng en dan ben ik geneigd om de andere kant op te kijken, misschien wel weg te lopen. En als ik zo om me heen kijk, merkte ik dat ook in gesprekken met vrienden. En ik heb een paar jaar op een bijbelschool gestudeerd en daar zaten ook Afrikanen en Aziaten. En dat was het juiste tegenovergestelde. Achter elke deur zagen ze geestelijke strijd en overal alle tegenslag wat er gebeurde, was geestelijke strijd. En als we dan aan het sparren waren over dit onderwerp, dan zag ik heel duidelijk het verschil. En ook telkens kwam die angst als het ware weer terug. En nog redelijk recent kreeg ik een appje van een studievriendin van die tijd. En zij werkt nu in het Midden-Oosten. En ze is bezig om een bijbelstudiekring op te zetten voor vrouwen die net tot geloof zijn gekomen. Of voor vrouwen die misschien wel tot geloof gaan komen, die in ieder geval geïnteresseerd zijn. En afzonderlijk van elkaar kregen een aantal van die leden auto-ongelukken als ze op weg waren naar die bijeenkomsten. En er werd tegelijk gesproken over geestelijke strijd. En ik dacht, ja, ik weet het niet. Ook dat merkte ik dat het spannend vond, om dat zo te benoemen. En ik merkte dan dat het letterlijk fijn vond dat het letterlijk een ver van mijn bedshow was. En ook in mijn stille tijd kwam het onderwerp steeds regelmatiger terug. En in plaats van weer weg te kijken en daarnaast me neer te leggen, dacht ik, duik erin. En zo ben ik in Efeze 6 gedoken en wil ik jullie daar vandaag in meenemen. En het is niet dat ik vandaag een pasklaar antwoord ga geven wat wel en wat geen geestelijke strijd is en wanneer het wel is. Waar ik het wel over wil hebben is, mocht het gebeuren en komen we ermee in aanraking, hoe kunnen we dan ons tegen wapenen? En voordat ik het schriftgedeelte ga lezen, zal ik eerst een stukje inleiding over de brief Efeze in het algemeen geven. En er zijn eigenlijk twee onderwerpen die er voor mij uitsprongen in de hele brief van Efeze. En de één is gevangenschap en de twee is de eenheid van de kerk. En als we in hoofdstuk 6 vers 20 kijken, dan zien we dat Paulus zegt dat hij geketend zit. Hij zit in de gevangenis en hij vraagt ook om vrijmoedig te blijven bidden. En ik vind het zo bijzonder dat een man die gevangen zit, vraagt om vrijmoedigheid. En ik moest ook aan de preek van Helma van vorige week denken, waarin ze zei, gaan we de ingeslagen weg? En zeker als er tegenstand komt, blijven we dan die weg ingaan of zeggen we stoppen er maar mee. Het tweede thema wat veel voorkomt en volgens sommige theologen het belangrijkste thema van de Efezebrief is eenheid binnen de kerk. Onder andere in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4 wordt er veelvuldig over gesproken. En in de eerste instantie was de kerk in Efeze bestond vooral uit Joden. En naarmate de kerk groeide, kwamen er steeds meer niet-Joden bij. En het zorgde voor frictie. Frictie tussen culturele achtergronden en tussen religieuze achtergronden. En Paulus roept op tot eenheid in die hoofdstukken. En zo is het ook voor ons. Hoe gaan we om met eenheid? Wanneer er misschien wel gevoelige onderwerpen besproken worden binnen de kerk, zoeken we dan de eenheid, en zeker als er misschien strijd is, en doen we dat in gebed. Zoals Paulus dat oproept. En als we verder kijken in de brief, dan is de eerste drie hoofdstukken vooral de theologische uiteenzetting van Paulus over dat we gered zijn door Jezus. En als we verder kijken in hoofdstuk 6 tot en met, of 4 tot en met 6, is dat eigenlijk een praktische uitwerking van hoe we kunnen of eigenlijk misschien wel moeten leven volgens God en volgens Paulus als we door hem gered zijn. En om een paar dingen te noemen wat ik net al genoemd heb, in hoofdstuk 4 is die eenheid. En als we verder kijken, in hoofdstuk 4 zien we ons oude leven en ons nieuwe leven. Blijven we hangen in die leugens, bedrog of leggen we dat naar ons neer? Losbandigheid, afgoderij, hebzucht worden ook genoemd. In hoofdstuk 5 waar het vervolgd wordt op ons dwaze leven. En als we verder kijken in hoofdstuk 5, dan zien we dat daar ook het gezinsleven wordt genoemd. Hoe binnen een huwelijk of vader of ouders en kinderen worden benoemd. En als je kijkt naar de structuur van deze brief, is het niet dat de wapenuitrusting als een soort van losstaand iets aan het eind bungelt. Dat er nog een soort van nagedacht is, oh, dat stoppen we ook nog op een brief, want er is nog wat ruimte over op het papier. Maar eigenlijk de hele structuur werkt toe naar die wapenuitrusting. En als we kijken, dan beschrijft Paulus eigenlijk drie gebieden. Ons persoonlijk leven, zijn we in hoofdstuk 4, of we dat als oude leven, onze zonden naast ons neerleggen en een nieuwe leven leiden. Dan eigenlijk een tweede cirkel om ons heen, gezinsleven, relaties. En dan een derde kring als het ware, en dat is de kerk of de cirkel om ons heen. Die Paulus beschrijft waarin strijd kan voorkomen. En daarin kunnen we ons beschermen met de wapenuitrusting. En die wil ik zo graag met jullie lezen vanaf hoofdstuk, of van hoofdstuk 6, vers 10. En ik lees hem vanuit de herziende Statenvertaling. En dan vers 10. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenuitrusting van God, omdat u stand kunt houden tegen listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenuitrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand te kunnen houden. Hou dan stand om God met de waarheid en bekleed met de borstharnas van gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze kunt uitblussen. En neem de helm van zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij alle gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, omdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond. Om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Waarvan ik gezant ben in ketenen. Omdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. En vooral die laatste vers ging over wat ik net benoemde. Dat Paulus roept of vraagt voor een gebed om vrijmoedig te blijven. En dan om te beginnen met vers 10 tot en met 13. Paulus begint het gedeelte met word gesterkt in de Heere. In andere woorden, word sterker gemaakt door God. En in een NBV staat zoek kracht. Dat we kracht bij God mogen zoeken. We moeten dus op zoek naar kracht bij God door middel van de wapenuitrusting. En in versen 11 tot en met 13 wordt als het ware een stappenplan uitgelegd wat de bedoeling is. Eerst wordt de situatie geschetst, daarna wordt de actie die we moeten ondernemen uitgelegd. En vervolgens als laatste met welk doel we dat doen, wordt uitgelegd. En om te beginnen met vers 12, wordt daar dus de situatie uitgelegd. En wat ik al een beetje in de inleiding benoemd heb, vechten we dus niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen die overheden, tegen wereldbeheersers en tegen de machten van het kwaad. En nogmaals, als ik dit nu benoem, denk ik van oei, dat klinkt wel heftig. Dat boezemt in ieder geval mij angst in. Maar daar vechten we dus tegen. Dat is de situatie waar we in staan. En er zijn hele commentaren volgeschreven over wat dit nou precies betekent, alle dingen die Paulus benoemt. En daar wil ik vandaag niet bij stilstaan. Wat wel duidelijk is, is dat we tegen de duivel vechten en alles wat daarbij hoort. En dan mogen we actie ondernemen, en dat is in vers 11. De wapenuitrusting trekken die we van God gekregen hebben. En toen ik dit las, was het voor mij eigenlijk wel een geruststelling. Ik dacht, oh, we krijgen iets van God, dus dan zal het wel goed zijn. En waarschijnlijk zal het wel het allerbeste zijn wat we kunnen krijgen. En die wapenuitrusting krijgen om verleiding van de duivel te weerstaan. In vers 11 staat het eigenlijk al een klein beetje. En als we kijken naar vers 11 in de grondtekst, dan zien we dat Paulus daar woorden gebruikt die teruggrijpen naar hoofdstuk 4. Onder andere 4 vers 6, 14 en 4 vers 27. En als we kijken naar het woord gebruikt in deze vers en die versen, dan gaat het weer over eenheid. En geeft de duivel geen kans, staat er dus in hoofdstuk 4. Maar ook over ons oude en onze nieuwe levens, dat we onze zonde achter ons mogen laten. En dan als met doel in vers 13. Neem daarom de hele wapenuitrusting op. Met nadruk de hele. Dus niet een stukje zoals alleen de schoen en het schild. Maar we mogen alles aantrekken om volledig beschermd te zijn. En neem daarom dat grijp direct terug op vers 11. Om die verleiding van de duivel die ik net ook al benoemde, om die te mogen weerstaan. En de MBV zegt nog om goed voorbereid te zijn. En dat vind ik ook wel mooi, dat we voorbereid mogen zijn op het moment dat de dag van het kwaad komt. En om dan wat verder in te zoomen op de wapenuitrusting zelf, bestaat dit uit 6 onderdelen. En dat begint met de gordel van waarheid. En technisch gezien is dat geen onderdeel van de wapenuitrusting. Maar het is, je omgordelt je letterlijk met de waarheid. En die waarheid die Paulus qua woordgebruik gebruikt, slaat terug op hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4. Waar de waarheid gaat over Jezus. Jezus is de waarheid. Is dat ons fundament? En die gordel werd als eerste omgedaan. En daarop, als een soort van fundament, werd de rest van de wapenuitrusting overheen getrokken. En zonder die gordel werkte de rest van de wapenuitrusting niet goed. Het zat niet lekker, het werkte niet goed. Dus de vraag is Jezus ons fundament? Is hij onze basis? En dat klinkt misschien zo logisch. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? En dan vervolgt Paulus borstharnas van gerechtigheid. Borstharnas beschermt het meest kwetsbare. De organen die daar zitten. En als we kijken naar de gerechtigheid die ook weer terugslaat bij hoofdstuk 4, dan zien we dat er staat in hoofdstuk 4, de gerechtigheid, dat we de gerechtigheid mogen zijn overeenkomstig het beeld van God. Het is niet zomaar gerechtigheid, maar de manier die God voor ons bedoeld heeft. En als we verder lezen door de Efezebrief, dan wordt het ook geassocieerd met heiligheid, met goedheid, met waarheid. En de vraag is dan, handelen wij rechtvaardig zoals God het bedoeld heeft? Handelen wij zoals God denkt dat wat rechtvaardig is? Maar ook, wat doen wij als anderen onrechtvaardig behandeld worden? Springen wij dan in de bres? Grijpen we dan in? En handelen we dan naar de mensen die misschien wel meest kwetsbaar zijn? En zo was ik van de week ook op mijn werk. En ik werk in een opvangvoorziening voor 1000 daklozen. En zij zijn vaak best wel kwetsbaar. En er was een vrouw die had onder list en bedrog had haar bankpas afgegeven. En er was allemaal fraude mee gepleegd. En deze vrouw die zat nu nog verder en dieper in de problemen. En de dag daarna was ik een kamer aan het schoonmaken, klaar voor een nieuwe bewoner, een nieuwe cliënt. En ik moest weer terugdenken aan dat voorbeeld, of aan dit incident. En ik werd boos en ik merkte dat ik steeds bozer werd op de dader, die waarschijnlijk ook nog vrij uitgaat, is de verwachting. En is ons rechtvaardigheidsgevoel dan geprikkeld? En gaan we er dan mee aan de slag? Gelukkig bij een ongeluk leeft deze vrouw bij ons en dan kunnen we haar helpen en alle romslop die dit geeft. Maar als we dit om ons heen zien, dit soort voorbeelden van misbruik en uitbuiting, stappen we dan in of kijken we weg? Dan de voeten die geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie. En is op 2 manieren uit te leggen. En de eerste, misschien wel vanzelfsprekende, om erop uit te gaan. Brengen we het evangelie in landen, culturen, regio's waar het evangelie nog niet is. Maar brengen we het ook het evangelie bij die buurman, die we misschien wel kennen, omdat het misschien juist wel extra spannend is, die God ook niet gekend. En het werd soms zelfs vergeleken met militairen die aan het front staan. Dat we het grondgebied veroveren als een militair, dat we ons territorium als het ware uitbreiden. En gaan we zo ook op pad om het evangelie te verkondigen en als het ware dat territorium uit te breiden. De manier waarop het ook wel uitgelegd wordt, is om steviger in je schoenen te blijven staan. Als ik naar mezelf kijk en ik heb soms een discussie met een niet-christen, vind ik het soms best wel lastig om daadwerkelijk te zeggen wat ik geloof. En merk je dat ik best wel vaak een beetje water bij de wijn doe om maar geen strijd of conflict te krijgen met de persoon waarmee ik spreek. Of kies ik er vanaf nu voor dat ik tegen mezelf zeg, nee, ik geloof dit en daar blijf ik voor staan. En dat er dan maar strijd, ruzie of misschien ook wel afwijzing komt. Zijn wij bereid om die strijd daarin ook aan te gaan? En stevig in onze schoenen te blijven staan. Dan gaan we door naar het schild van geloof, die vurige pijlen kunnen blussen van de boze. In de tijd van de Romeinen hadden de legers grote schilden, soms even groot als een deur, waar dan achter geschuild kon worden. En de tegenstander vuurde pijlen af. En die pijlen werden soms in de brand gestoken met als doel dat schild waar de tegenstand tegen stond, dat die in brand vloog. En dan dat ze dat schild lieten vallen en dat ze dan wegrenden zonder schild. Oftewel, ze waren nog meer opengesteld aan de wapens van de vijand. En de vraag is aan ons, wanneer het het schild voor het geloof staat, blijven erachter. Als de aanvallen komen van de duivel, om die brandende pijlen af te staan, blijven wij dan achter dat schild, ook al is het spannend? Blijven wij dan op God vertrouwen wanneer de twijfel, wanneer de strijd, wanneer de aanvallen, wanneer de verleiding komt? Zeggen we dan: God, nee, u mag ons uit de wind houden. U mag voor ons blijven staan. Of rennen we weg van God en gaan we het zelf oplossen? En dat we nog meer bloot komen te staan voor die verleiding of teleurstelling. En dan de helm van zaligheid. En ik vond dat in mijn voorbereiding eigenlijk best wel de lastigste van de wapenuitrusting. In andere vertalingen wordt het ook wel gebruikt, of de woorden gebruikt als verlossing en redding. En Paulus heeft deze terminologie vanuit Jesaja. En als we naar Jesaja kijken, worden ook de woorden overwinning gebruikt. En wat houdt het in om te weten dat God door middel van Jezus de overwinning al gekregen heeft? Wat houdt het voor mij praktijk in? En ik vond dat lastig, omdat voor mezelf tijdens die voorbereiding, ik denk, ja, wat houdt het nou voor mij in dat ik weet dat ik gered ben? Of dat ik de overwinning al daarin meedeel? En ik moest opnieuw aan mijn werk denken. En er zijn best wel vaak conflicten op mijn werk. En dan als wij als begeleiding moeten dan deescaleren, de ruzies sussen, of überhaupt de ruzies voorkomen. En het gebeurt wel eens dat ik over de gangen loop, zijn twee lange gangen, en dat ik de ruzie probeer te deescaleren, en wat ik ook probeer, er gebeurt niks. Soms wordt het alleen maar heftiger. En dan soms met een moeder wanhoop loop ik maar weer naar het kantoor en zeg tegen een collega: het lukt gewoon niet, het gaat niet. En dan overleggen we en dan maken we een nieuw plan. En dan de tweede keer, en dat gebeurt best wel regelmatig, dat we de tweede keer naartoe lopen, we lopen erop af en het is klaar. Of we zeggen precies dezelfde woorden en het is klaar. En dan daarna bespreken, wat is er nou veranderd? En regelmatig is dan het antwoord: we liepen erop af alsof we de strijd al gewonnen hadden. En ook eens winnen misschien een beetje ongemakkelijk in de situatie om mijn werk. Maar we liepen erop af alsof we al die ruzie gesust hadden. De cliënten die keken naar ons en dachten: oh, voor mij moeten we nu even stoppen. En dat heeft me geholpen dat we mogen weten dat we gered zijn. Dat het, als we die helm opzetten, dan is het: we horen bij God. We zijn gered. En in ieder geval voor mij verandert dan mijn houding. Dat ik denk: oh, ik hoef niet meer bang te zijn, want God is bij me. En die helm was ook altijd fel gekleurd in de tijd van de Romeinen. Niet zoals nu, gecamoufleerd, dat we in de bosjes niks zagen. Dus het was wel duidelijk dat je dan bij God hoort. Stralen we af dat we al gewonnen hebben of gered zijn. En dan als laatste, het zwaard, het zwaard van Gods geest, dat het woord is. En dat is het enige wapen in de wapenuitrusting. De rest is eigenlijk alleen maar ter verdediging. En dus het is ook het enige wapen om aan te vallen. En dat staat voor Gods woord. Kennen wij het Gods woord? Weten we gewoon wat in de Bijbel staat? Als we inderdaad, waar ik net over had, als we in gesprek zijn met niet-christenen en die zegt van: hey, klopt het dat dit en dit staat? Weet ik überhaupt of dat klopt of niet? Kan ik dat gesprek kantelen en zeggen: nee, voor mij staat er dit en dit, en dat je ook zeker weet dat het waar is? Maar ook als we naar Matthäus 4 kijken, waarin Jezus naar de woestijn wordt meegenomen en waar Jezus verleid wordt door dingen die ogenschijnlijk uit de Bijbel komen door de duivel. Dat Jezus haar fijn weet te zeggen: nee, maar dit klopt niet, en met Gods woord terugslaat. En dat je ziet dat de duivel afdruipt. Kunnen wij dat woord ook op die manier gebruiken? Kennen we ons uit ons hoofd, één, in gesprekken, maar ook wanneer we weten wanneer we moeten handelen, weten we hoe we moeten handelen. En zo is die wapenuitrusting. Toen ik ermee bezig was, dacht ik: misschien blijft die strijd wel hetzelfde. Maar ik werd wel een stuk gerustgestelder. Dat ik dacht, wat ik in het begin ook zei: God geeft je de uitrusting, dus dan moet het wel goed zijn. En ik wil jullie niet hier wegsturen om af te sluiten met angst. Maar we krijgen de wapenuitrusting, dus nu zal er wel strijd komen. Maar als we kijken naar hoofdstuk 1 van Efeze en vers 20 tot en met 22, staat er dat Jezus alles onderworpen heeft. Jezus is veel sterker dan alles van de rest van de wereld. En ook dat wil ik als een soort van zegehaast van deze preek als afsluiting meegeven. Weet dat Jezus sterker is, en misschien is er nog wel strijd. Maar zeker met de wapenuitrusting hoeven we niet, zoals ik altijd deed, weg te kijken. We kunnen de wapens opnemen en meestrijden. Dank jullie wel.
Ja, Ja, dan zijn we toch al bijna aan het einde van deze dienst gekomen. En of je nou thuis zit of hier in de zaal, zou ik jullie willen vragen om even te kijken of het lukt om het mededelingenblad erbij te pakken op je telefoon. En dan wel op de tweede bladzijde, want daar staat het gebed van de wapenrusting. En die zou ik graag met jullie willen bidden. Je hoeft het niet hardop mee te bidden, maar dan kan je wel meelezen en het voor jezelf bidden. Ik had het gevonden en ik vond het zelf een heel erg mooi gebed om nou ook hier samen met jullie te kunnen bidden. En aansluitend zal ik ook de zegen geven. Dus ik zou willen vragen of jullie willen staan. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De enige weg tot God. Hij is mijn Heer, mijn redder en mijn grootste vriend. Ik kan recht voor God staan door wat Jezus heeft gedaan. Jezus gaf zijn lichaam en zijn bloed om ons van de zonde te verlossen. Daardoor is alles wat wij misdaan hebben vergeven. Wat een ongelooflijke genade. Heer, doorgrond mijn hart. Wees even stil, kijk in je eigen hart en belijd je zonde. Heer, wilt u vandaag mensen op mijn pad brengen aan wie ik het evangelie kan vertellen? Dank u wel, Heer, dat u mij de kracht en de vrijmoedigheid geeft om het goede nieuws door te geven. Het schild van geloof hef ik op om iedere pijl van de duivel af te weren. Iedere rotgedachte stuur ik weg in de naam van Jezus. Onderwerp je aan God, verzet je tegen de duivel en hij zal van je vluchten. De helm van de redding zet ik op mijn hoofd om mijn gedachten te beschermen. Heer, vul mijn gedachten met liefde, blijdschap en vrede. Heer, u bent mijn rots en mijn behoud. U geeft dekking in de strijd. Het zwaard van de geest is het woord van God en het woord zegt, hij die in mij is, is sterker dan hij die in de wereld is. Vul mij van top tot teen, maak me vol van uw hemelse kracht. Word vervuld met de Heilige Geest. En dan wil ik jullie ook zegenen met die hemelse kracht. Heer, wilt u ieder die hier is, die thuis is, vullen met uw hemelse kracht en deze week ook echt heel bewust de wapenrusting aandoen trekken. Mensen op ons pad willen brengen die het kunnen gebruiken. En Heer, zegen iedereen hier. In de naam van Jezus. Amen.